Goedemorgen allemaal. Wat mooi is het om aangekondigd te worden als een bijzondere spreker. Gebeurt niet zo vaak. Schept misschien verwachtingen, maar mijn advies voor vanmorgen is, heb niet al te hoge verwachtingen. Het kan het ook niet tegenvallen. Het is goed om in het huis van de Heer te zijn. En dat is ook een groot voorrecht. En ik besef dat ook. En voor mij extra, want ik mag eigenlijk bijna iedere week hier wel zijn. En dat is goed. En ik snap ook dat jullie thuis dat missen. En het is heel mooi om zo mee te kijken. En dat we dit kunnen realiseren met elkaar. Maar het is natuurlijk gewoon niet wat het moet zijn. Het is hier heel gezellig met zo'n clubje. En ook nog even koffie drinken. Maar toch, ik mis jullie allemaal. En wat zou het fantastisch zijn als het weer gewoon wordt allemaal. Wanneer het normaal wordt. En dan bedoel ik niet het nieuwe normaal, want daar wil ik niet aan denken. En ik geloof dat het ook weer echt normaal gaat worden. En dat hoop ik, dat bid ik. En ik moet zeggen, er zit een stukje eigen belang bij. Ik heb een vakantie geboekt in Frankrijk. Maar ja, dat valt natuurlijk niet bij alle ellende die we meemaken met elkaar. Mensen die echt gewoon hele vervelende dingen meemaken. We zitten in een hele rare tijd. En laten we bidden en hopen dat het snel voorbij gaat. The Lord God Almighty reigns. En dat is mooi. Want dat was eigenlijk ook een beetje het begin van mijn preek. Maar ja, zoals je ziet kan het zomaar veranderen. We hebben een machtige en liefdevolle God, lieve mensen. Hij is goed. Hij is genadig. Hij is de onveranderlijke God. Hij was, hij is. Hij zal altijd zijn. En wat een geweldig houvast hebben we met elkaar zo in ons leven. Hij is zo goed. En weet je, de liefde van God zie ik gewoon al door het feit dat hij ons zijn woord heeft nagelaten. En ik hoorde net iemand zeggen, ik vind niet altijd meevallen om in de Bijbel te lezen. Ik sluit me daar meteen bij aan. Maar het is belangrijk om te weten dat hij daarin zijn wil aan ons heeft geopenbaard. En als ik zo eens terugkijk, ik loop een poosje mee in het evangelisch. Dat moet ik niet hardop zeggen. De evangelische wereld, moet ik zeggen. Afgelopen tientallen jaren zijn er heel veel verschillende vertalingen verschenen. Afgelopen week nog zag ik een advertentie in de visie voor weer een nieuwe jongerenbijbel in gewone taal. En er is een veelheid van vertalingen beschikbaar tegenwoordig. Nou, dat was al anders in de tijd dat ik tot geloof kwam. En we praten dan over zo'n ongeveer 38 jaar geleden. En eigenlijk hadden we alleen maar de NBG uit 1951. En nou ja, de behoudende kringen die lazen dan nog de Statenvertaling uit. Het stenen tijdperk. 1600 zoveel. En vandaag de dag ja, is het mooi dat je gewoon verschillende vertalingen naast elkaar kunt leggen. Je kunt de NBV lezen, de Basisbijbel, de HSV. En het is ook goed om te vergelijken. Maar ik merk wel iedere keer dat eigenlijk, ja, ik ben heel erg geprogrammeerd met die NBG. In ieder geval wat me opviel toen ik weer een stukje aan het lezen was, dat ik het woord vermaning tegenkwam. En dat ik dat best wel veel voor, dat het best wel veel voorkomt in de NBG. En dat triggerde me, want in het Nederlands heeft dat woord nou niet meteen zo geweldig mooie en positieve betekenis. En ik was wel heel benieuwd, hoe zit het nou met dat woord? En ik moest denken aan mijn jonge jeugd. Dat is ook een poosje geleden natuurlijk. Ik ben geboren en opgegroeid in een klein dorpje onder de rook van Woerden. En degenen die mij kennen, die weten dat. Dat is het dorp Zegveld, prachtig dorp. Daar woon ik nog steeds. En ik heb ook geen intentie om daar weg te gaan, want het is goed wonen daar. En ik groeide op in een gezin van vader, moeder, drie jongens, oudere broer, jongere broer, ik was de middelste. En ons ouderlijk huis lag ongeveer 300 meter van de lagere school verwijderd, zo heette dat toen. Je schoolcarrière begon op je vierde, dan ging je naar de kleuterschool. En vanaf je zesde mocht je daar naar de lagere school, en tegenwoordig heet dat natuurlijk allemaal de basisschool. En omdat we redelijk dichtbij woonden, was het simpel om tussen de middag even een boterhammetje te gaan eten. Thuis, lopend natuurlijk. En 's morgens op de lagere school, zo tussen 11 en 11:15, hadden we dan het speelkwartier. Ik weet niet of het nog bestaat tegenwoordig. Een speelkwartier. En ik moet zeggen, het ging er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Dat was best wel ruig af en toe. En het was natuurlijk ook een sport om dingen te doen die eigenlijk niet mochten. En dan maar zo lang mogelijk ermee doorgaan tot de meester of de juf in de gaten had dat niet goed was. En je gewoon een uitbrander kreeg. Zo ongeveer. En op een kwade dag, ik was tussen de middag een boterhammetje wezen eten. En ik kwam tussen de middag op het schoolplein aangewandeld samen met mijn oudste broer. En daar kwam de bovenmeester op ons af. En hij zei: goedemiddag broeders van elk. Wie van jullie heeft er vanmorgen dat en dat spelletje gespeeld op het schoolplein? Nou was mijn broer altijd een hele brave. En ik iets minder. En het had niet zoveel zin om te ontkennen, dat was ik. Ik was lekker aan het spelen geweest die ochtend. En voor ik het in de gaten had, had ik een flinke draai om mijn oren te pakken. En ik werd met enig fysiek geweld naar binnen gewerkt. Het was in een tijd dat lijfstraffen nog niet verboden waren. Sterker nog, er werd wel de nodige educatieve waarde aan toegekend. Ik weet niet of het bij mij erg geholpen heeft. Ik heb er ernstige twijfels over. Ik moet zeggen dat ik nog steeds een beetje recalcitrant kan zijn. En ik vind het eigenlijk ook een soort leuk. En ik heb er een keer met een voorganger over gehad. Ik zeg: ja, ik kan er wel voor laten bidden, maar ik wil er eigenlijk liever niet vanaf. Hij zegt: ja, dan helpt het niet. Dus hoe dan ook, ik belandde in mijn schoolbankje en ik keek omhoog in de dreigende ogen van de bovenmeester. En ik moest aanhoren wat mijn zonde geweest was die ochtend. Ik had namelijk dermate ruig aan de jas van een meisje bij mij uit de klas getrokken, dat haar capuchon er voor grotendeels af was. En die zat niet met drukknoopjes vast. En zij had geklikt natuurlijk. Ik had zoiets van: ja, boeien, hallo, ze deed zelf ook mee. Maar goed, de bovenmeester had er een ander idee over. En dat mondde dus uit in nablijven, strafregels schrijven. En ja, toen ik dus ook wat later thuis kwam uit school dan normaal, en mijn moeder vroeg: waar kom je zo laat vandaan? Had ik het idee dat zij ook niet zo gek veel clementie met mij had. Dus dat was best wel een vervelende situatie even. In ieder geval, de bovenmeester sprak een ernstig woord van vermaning tot mij: zul je dat nooit meer doen? Ik kan me ook niet herinneren dat ik daarna ooit nog capuchons van jassen gescheiden heb, maar in ieder geval, of dat de reden geweest is, weet ik niet. Vermanen, niet direct een heel positief begrip in het Nederlands. En ik heb eens gekeken wat het woordenboek dan van zegt. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk digitaal natuurlijk. Woorden.org zegt: iemand streng zeggen dat hij of zij iets anders en beter moet doen. Nou, streng zeggen heb ik al een klein beetje probleem mee, maar het woordje moet heb ik nog veel meer problemen mee. Maar het staat er wel. Mijnwoordenboek.nl: aansporen, bekritiseren, berispen, ernstig waarschuwen, iemand de les lezen, preken, terechtwijzen. En op weer een andere website kwam ik tegen: nadrukkelijk en bestraffend toespreken. Het is wel jammer dat het woordje preken in het rijtje staat. Kennelijk heeft dat ook een negatieve lading. Ik hoop dat ik dat vanmorgen toch iets anders ga doen. Dan hebben we natuurlijk ook nog het woordje manen. Dat kom je tegenwoordig veel in de krant tegen. Als mensen in een park zitten en oom agent komt erbij en die zegt: jullie zitten veel te dicht op elkaar, dan maant de agent de mensen iets verder uit elkaar te gaan. Dat zag ik pas nog als onderschrift onder een foto staan. Aanmanen kennen we ook nog. Nou, het is allemaal erg corrigerend, dwingend, bestraffend, negatief geladen. En toen ik hier zo over nadacht en ik was met deze preek begonnen, dacht ik: oh, gaat dit nog een leuke preek worden? Nou, misschien valt het mee. De vraag is natuurlijk: waar gaat het nou uiteindelijk om? Wat leert het woordenboek ons? Of wat leert het boek der boeken ons? En als ik mag kiezen, ga ik toch voor de laatste. Als ik goed geteld heb, komt in de MBG het woord vermanen of vermaning 24 keer voor. 24 keer. En dat op een hele enkele plaats in de evangelie, maar voornamelijk in de brieven. En als een woord zo vaak voorkomt in de Bijbel, dan heb ik altijd zoiets van, nou, dan heeft dat zeker enige betekenis. En dan is het goed om ook uit te zoeken van, en wat betekent dat dan precies? Wat bedoelt de Bijbel nou eigenlijk? En ik heb wat willekeurige teksten erbij gezocht, waarin dit woord voorkomt. Handelingen 14, vers 21. En toen zij, Paulus en Barnabas, aan de stad Derbe het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden ze terug naar Lystra, Iconium en Antiochië, om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof. En dat we door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En wat ik eigenlijk lees hier is de opdracht, blijf bij je geloof. Nog een ander, 2 Korinthe 6 vers 1. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. Even kort samengevat, de genade van God is niet voor niets geweest. Nog één? 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Voortstaan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. En ik vertaal dat even heel kort als, leef op een manier waar God blij mee is. En dan even de laatste voorlopig, 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. Wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelde terecht. Beurt de kleinmoedige op, komt op voor de zwakken, heb geduld met allen. Bemoedig de mensen die de moed hebben verloren, help mensen die een zwak geloof hebben. En als ik deze teksten zo lees, dan krijg ik meteen al een heel ander beeld. Dan begint het voor mij al te kantelen en dan is het niet iets negatiefs, maar begint het al positief te worden. En hoor ik al iets van aansporen en bemoedigen. En dat is fijn, want daar wil ik toch een beetje naartoe vanmorgen. Een heel ander beeld dan wat wij er gewoon in het Nederlands bij hebben als we het woord voor het eerst horen. Wat staat er nu precies in de oorspronkelijke tekst waarin het Nieuwe Testament geschreven is? Dat is denk ik heel belangrijk voor het goede begrip. Dus ik neem even een klein stukje jullie mee in de techniek. En dan komen we het woord paraklesis tegen, wat betekent vermaning, en het woord parakaleo, vermanen. Vermaning, zelfstandig werkwoord voor de taaltechnici onder ons, paraklesis, en vermanen, het werkwoord parakaleo. En wat voor betekenis geven de vertalers nu aan dit woord? Erbij roepen, te hulp roepen, verzoeken, oproepen, smeken, vermanen, aansporen, aanmoedigen, bemoedigen, vertroosten. Een heel rijtje, laat het even tot je doordringen. En eigenlijk zie ik het alleen maar één keer het woord vermanen, van ik denk van oké, nou, dat zal een keer moeten gebeuren. Maar al die andere begrippen zijn zeker niet per definitie negatief. Het heeft wel iets positiefs eigenlijk. Het woord krijgt ineens een heel andere lading als je ziet wat er in werkelijkheid staat in de Griekse grondtekst. En het is zo anders dan wij er vanuit ons Nederlandse denken tegenaan kijken. Houd dat even vast, dit is belangrijk. Ik heb eerder aangegeven, het woord komt voornamelijk voor in de brieven. Maar ook in het Johannesevangelie komen we hetzelfde begrip tegen. En ik denk dat we daar iets heel belangrijks lezen. En voor het goede begrip is het goed om Johannes, hoofdstuk 14 tot en met 16, is door te nemen. Als Jezus uitgebreid spreekt over het moment dat hij naar de hemel gaat en hij kondigt de Heilige Geest aan. En daar komen we hetzelfde woord tegen. Het woord parakletos. Rechtstreeks afgeleid van het woord paraklesis. Dus we hebben het zelfstandig naamwoord, we hebben het werkwoord gehad en nu krijgen we ook nog een persoon. Parakletos. Trooster, verdediger, helper, voorspraak, pleitbezorger. Iemand die bijstand verleent. En zelf zou ik haast nog willen toevoegen aan het rijtje bemoediger. Daar is het vanmorgen een beetje over gegaan en daar hebben we het heel vaak over met elkaar. En ik geloof ook dat dit in tijden als deze belangrijk is dat we daarmee bezig zijn. Even die teksten uit Johannes. Dan zien we ook wat Jezus allemaal vertelt. En hier heb ik even de NBV genomen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. En in vers 26, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Johannes 15, vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En even het laatste, Johannes 16, vers 7. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Ik heb die tekst een aantal keer gelezen en ik bleef maar steeds terugkomen bij Johannes 14, vers 16. Want daar zegt Jezus over de Heilige Geest, degene die voor hem in de plaats komt, de andere trooster, pleitbezorger. Het is makkelijk om dat woord even over het hoofd te zien, maar heeft het wel degelijk over een andere trooster? Dit staat er in de grondtekst. Allon parakleton, andere trooster of pleitbezorger. En wat ik lees is dat als hij zegt anderen, dan zegt hij in feite dat hij zelf ook een trooster is. Een pleitbezorger, een helper, een bemoediger. We zien het ook terugkomen in de brief die Johannes geschreven heeft. Vrijwel zeker dezelfde Johannes als ook het evangelie geschreven heeft. Kinderen, ik schrijf u dit omdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus de Bijbel spreekt over de andere trooster, de Heilige Geest, en de eerste trooster, Jezus. En als ik naar Jezus kijk, zie ik een hele bijzondere persoonlijkheid, met verschillende kanten. Hij komt soms flink tekeer gaan, als we zien hoe hij communiceerde met de schriftgeleerden, de fariseeën. Ik weet niet of ik dat aangedurfd zou hebben, maar ik ben ook Jezus niet, dus dat scheelt natuurlijk. Maar hij had grote moeite met onrecht, met religie, zaken die niet deugden. En aan de andere kant zie je tegelijkertijd iemand zo vol van liefde, zo van bewogenheid, zo vol van genade. En als je dan ziet wat hij over zichzelf gezegd heeft, hij heeft 7 uitspraken over zichzelf gedaan. Ik ben het levende brood. Als je mij eet, zul je verzadigd worden. Ik ben het licht van de wereld. Ik verlicht je levensweg. Ik ben de deur. Als je door mij binnenkomt, word je gered. Ik ben de goede herder. Ik draag zorg voor je. Ik ben de opstanding. Als je mij gelooft, zul je leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik leid je in de juiste richting. Ik ben de wijnstok. Die komen we tegen in Johannes 15 trouwens. En als je dat verder leest, dan zie je dat die vrucht van de wijnstok rechtstreeks verbonden wordt met liefde. En alles wat Jezus over zichzelf gezegd heeft, zegt tegelijkertijd alles over zijn karakter, zijn persoonlijkheid, zijn wezen, zijn missie. En door alles heen proef ik zoveel liefde. Bewogenheid. En dat hij ons aanmoedigt om hem te volgen en om tot ons doel te komen. 7 ik ben Jezus, Zoon van God, trooster. En dan hebben we nog de andere trooster, de Heilige Geest. En onze eerste associatie is vaak ja, gaven, bedieningen. Hè, dat hoort natuurlijk ook bij de Heilige Geest. En laat ik daar duidelijk in zijn. Als er één ding is wat ik gewoon belangrijk vind en waar ik naar verlang, is dat de Heilige Geest aan het werk is. In ons hart, in onszelf, in jullie, in dit huis, in de gemeente. En daar mogen we ons ook naar uitstrekken. Dat de gaven, de bedieningen ook echt tot hun recht komen en dat ze functioneren. Tegelijkertijd zie je dat de Bijbel nog veel meer zegt over de Heilige Geest. Ik heb er 10 gevonden. Meer past er niet op het plaatje. Als je goed zoekt, vind je er ongetwijfeld meer. Maar ik laat het hier eventjes bij voor vanmorgen. De Heilige Geest maakt levend. De Heilige Geest wijst ons de weg tot de volle waarheid. De Heilige Geest geeft ons kracht. De Heilige Geest geeft ons richting. Soms verhindert Hij ons om een bepaalde weg in te slaan. De Heilige Geest heeft de liefde van God in ons hart uitgegoten. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hij komt onze zwakheid te hulp. Hij pleit voor ons. Hij woont in ons. En als je dit ook nog eens goed dat je door wilt dringen, oh, dan moet ik terug, want dan kun je hem nog een keer lezen. Weet je, dan zie ik een God die door zijn geest continu bezig is om ons aan te sporen, om ons te bemoedigen en ons de weg te wijzen, ons te helpen bij de dingen die we doen. We gaan zo heel voorzichtig gaan naar een afsluiting. De Bijbel spreekt heel duidelijk over een trooster en een andere trooster. De trooster Jezus die 7 keer zegt, ik ben. En de Heilige Geest die ons steeds de hulp komt als we daarom bidden. Veel informatie in korte tijd, maar dit is de rode draad en hou die vast. God is continu zonder ophouden bezig om ons te bemoedigen. En waar de Bijbel spreekt over vermanen, is dat niet iets negatiefs, maar juist iets heel positiefs. En naarmate we God beter leren kennen, geloof ik dat we dat meer en meer zullen gaan ervaren. We leven in een lastige tijd. De hele wereld staat op zijn kop. We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ik zie mensen om me heen die angst hebben. En zeker als je in een bepaalde risicogroep zit, dan is dat ook moeilijk. En dan begrijp ik dat ook. We zien verdriet om ons heen. Ik zie de laatste weken ook in de Battle Contact app veel dingen langskomen waarvan ik denk, ja, dit is echt verdrietig gewoon. We horen over Tony, we horen over Eva in Roemenië. En het is wel mooi om te zien dat we dan elkaar gewoon een gebed mogen vragen. Misschien wel een van de allerbelangrijkste onderdelen van ons gemeente zijn. Zeker nu we niet samen kunnen komen op de manier die we gewend waren, is dat goed om op deze manier met elkaar in contact te blijven. Kijk even naar mijn eigen omgeving. Mijn moeder is afgelopen week jarig geweest, 88. Maar ze begint behoorlijk de weg kwijt te raken. En als je dan altijd een sterke vrouw hebt gezien, die zo hard achteruit gaat en gewoon aftakelt. Het is gewoon triest om dat van zo dichtbij mee te maken, dat proces. Je eigen moeder die af en toe niet eens meer weet hoeveel kleinkinderen ze heeft. Ja. Dus we hebben allemaal onze dingen. Ik heb zelf ook niet echt het allerbeste jaar van mijn leven achter me liggen. Maar ik heb vaker verteld, en dat is wat ik steeds zie, ook als er verdriet is, dan is het tegelijkertijd ook dankbaarheid. Het lijkt wel dat hoe intenser dat verdriet is, hoe intenser ook die dankbaarheid is. Verdriet, dankbaarheid, we trekken samen op. En iedere keer realiseer ik me, het kan gewoon niet anders dan dat er een kracht aan het werk is in onze leven. Een God die troost, aanspoort, bemoedigt, zonder ophouden. En iedere keer als ik me dat realiseer, dan denk ik wel eens, hoeveel bemoediging hebben we eigenlijk nog meer nodig? Wat een geweldige God hebben we. Hebben we elkaars bemoediging niet nodig? Zeker. Ik geloof dat Jezus ons daarin is voorgegaan, de weg heeft gewezen. En ook de Heilige Geest die elke dag in ons werkt en het in ons uitwerkt als het goed is. Dus blijf elkaar bemoedigen. Voor zover dat mogelijk en verantwoord is, bezoek elkaar. Stuur een kaartje. Ik was zelf nooit zo kaarten schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dat meer iets voor vrouwen. Fout, fout, fout. En dan krijg je zelf regelmatig kaartjes. En dat bemoedigt je en denk je, oké, dat is mooi. Dus waarom doe ik dat dan niet? Als je ding helemaal niet is, een appje is ook prima. Mailtje is goed. Maar kijk om naar elkaar, lieve broers en zussen. Bemoedig elkaar. Heb elkaar lief. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel. U bent onze machtige en liefdevolle God. En wil u de glorie geven, Heer, voor wie u bent. Dat u de onveranderlijke bent. Dat u ons kent, Heer. En dat u niks liever wilt dan ons constant bemoedigen om naar elkaar om te zien. U bent steeds bezig om ons aan te sporen, om u te zoeken. Ons geloof vast te houden. En ik bid, Heer, juist in deze tijden, dat we ons dat mogen realiseren, dat we het mogen zien, dat we ons elke dag naar u mogen uitstrekken, een vol verlangen mogen uitkijken naar wat u gaat doen in ons leven. Maak ons sterk, maak ons standvastig, Heer. We bidden dat u een goede hand op ons legt, dat u ons genadig bent in alles wat we doen. In Jezus' naam. Amen. Wees gezegend.